De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Dit is Man met de microfoon en hij is met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. En deze aflevering heet Sheffield Insight en niet voor niets, want ik ga het hebben over voetbal. Maar, ja, hou rustig, er komen natuurlijk ook van allerlei andere dingen aan bod. Paulien gaat het nog hebben over haar lesgeven. We hebben samen met Wiek Halloween gevierd. En ik ben geweest naar een theater om samen met een paar andere mensen te luisteren naar het beroemde hoorspel War of the Worlds. Maar we gaan nu beginnen met voetbal.
Tegen wie gaan ze nou?
Ik weet niet tegen wie ze spelen, maar we gaan naar jullie allereerste voetbalwedstrijd, toch? Waar jullie bij gaan zijn.
Ja. Ja, ik ben gek genoeg nog nooit bij een zeg maar, betaalde voetbalwedstrijd geweest.
Nou, dan is dit een hele goede instapper.
Oké. Okay.
Want dat kost voor ons £6, volgens mij. En voor Wiek, ik dacht £4. Hallo.
Hallo.
Two adults, one child. Are you paying cash or card?
Oh, card. We can also pay. Ik had wel helemaal cash klaar. And who are we playing against?
So they are playing against Coventry United today. So it's in the cup. So it's a cup game. You been before?
No, this is our first time.
Okay. Where have you from?
We're from the Netherlands.
From the Netherlands.
But we are now living here in Crosspool.
All right, yes. Okay.
And somebody told us you have to go now.
Yes. It's the world's oldest football ground. Second oldest team. We have the world's oldest football trophy. So plenty of history.
Het ging misschien heel snel, maar wat zei die man nou net? Dat in onze buurt Crosspool in Sheffield is de op één na oudste voetbalclub ter wereld Hallam FC. En de alleroudste is Sheffield FC, maar die spelen niet meer op hun oorspronkelijke terrein. En dus is dit voetbalveld van Hallam FC het oudste voetbalveld ter wereld. En omdat er ook een tribune staat waar 250 mensen kunnen zitten, is het ook volgens het Guinness Book of Records het oudste voetbalstadion ter wereld. En oké, ze spelen nu op een bijzonder laag niveau en het zijn gewoon amateurs, maar ze spelen wel een wedstrijd in het bekertoernooi.
En is it possible that Hallam FC is going to win the FA Cup? Is this the...
No. Oh, no. Afraid not. No, not this year. No, so this is the FA Vars, so this is like the amateur FA Cup. So if they go far enough, they will play the final played at Wembley.
So there is an amateur cup?
Yeah. So they can be entered, amateur teams can be entered into the FA Cup proper, and then there's the FA Vars, which is just amateurs. Okay. So, and the final is played at Wembley, so there is a chance. But very slim.
Okay, thank you very much.
Voetbal komt dus uit Sheffield. Omdat in 1857 twee mannen een voetbalploeg oprichtten, Sheffield FC, en ook de regels van het spel opschreven. En dat waren de zogenaamde Sheffield Rules. En daarin stond al bijvoorbeeld beschreven de corner, de vrije trap, de rol van de keeper, maar ook dat je met het hoofd mocht scoren. Maar dan waren er ook nog een paar andere regels binnen de Sheffield Rules, namelijk de eerlijke vangbal. Als je met je handen een bal uit de lucht ving, dan mocht je hem neerleggen en een vrije trap nemen. Je mocht alleen niet scoren vanuit die vrije trap. En je moest ook, als je ingooide, het loodrecht op het veld doen. Een beetje zoals bij rugby. En er was geen buitenspel. De Sheffield Rules hebben bestaan van 1858 tot 1877 En toen namen ze de regels over van de FA, wat nog steeds de grote voetbalbond is in Engeland. Oh ja, de allereerste wedstrijd tussen twee ploegen uit dezelfde regio, een zogenaamde derby of derby, was dus tussen Sheffield FC en Hallam FC.
Het voelt toch als, ja, klinkt heel stom, Pauline en Wieke horen het niet. Het voelt toch een beetje als heilige grond betreden. En daar gaan ze. Ze spelen in het blauw. We spelen in het blauw.
We?
Als zodra je ergens bent, ben je, is het, dit is ons team, LMFC.
Maar Chris, het veld is echt niet recht.
Nee, inderdaad. Ja, het is heel heuvelig, Sheffield.
Het doel staat wel aan een kant die naar beneden helpt en niet dat het doel gewoon schuin staat. Maar het doel staat wel erg recht.
Je ziet inderdaad, het doel staat hier kaarsrecht. We staan aan de zijkant en het veld loopt langzaam naar beneden.
Naar het andere doel toe en niet dat de doelen tegenover elkaar staan.
Dus wij, zeg maar, in het blauw staan in het voordeel, want wij staan bovenaan in het veld.
Maar ja, na één helft gaan ze wisselen en dan moeten ze naar boven voetballen.
Dat is ook voetbal.
Ze spelen uiteindelijk volgens mij wel een meter omhoog. Serieus. Ik ga even naar binnen, want daar, als het goed is, in de hun prijzenkast staat de alleroudste voetbaltrofee ter wereld. Ga je mee? Ja, hier staat hij. Wauw, te gek. In 1867 werd er een toernooi gespeeld. De Juden Cup. Die beker, of het is meer een kan.
Ik vind het meer een soort, ja, een soort van, wat zou je hier uit schenken? Water,
een soort, ja, een soort 1001 nacht zilveren kan. En dat is het allereerste voetbaltoernooi wat gespeeld werd. En dit is de prijs. En gewonnen door Hallam FC. En terwijl Wiek en Pauline weer weglopen, kan ik zeggen dat de trofee, die zilveren kan, die was ooit verdwenen. Maar in 1997 werd die ergens gevonden door een Schotse antiekverzamelaar. En die belde op naar Hallam FC van, ja, ik heb jullie trofee gevonden. Toen hebben ze afgesproken dat ze mochten kopen voor 1600 pond. Maar hij is 100.000 pond waard. Dat bleek bij het BBC-programma The Antique Roadshow. Wauw. Ik ga er een foto van maken. Voor de Insta. Oh ja, als je denkt, ik ga deze trofee van 100.000 pond stelen. Ik lees nu net, dit is een exacte kopie van het origineel wat staat in het Sheffield United's Legends Museum. Dat is de grootste voetbalclub van dit moment in Sheffield.
Oh! Oh!
We krijgen heel veel kansen en ja,
Yeah! We
maken een doelpunt. En een paar minuten later weer.
Oh!
Ja, ik stond even niet te kijken en er was opeens het doelpunt weer.
Wiek zit redelijk geïnteresseerd te kijken. En we leggen hem ook uit wat profvoetbal is. En daar heeft hij dan nog wel een vraag over.
Als we nou veel beter amateurs zijn en super slechte profs.
Ja, maar dus zodra een amateur heel goed is.
Ja.
Dan is er wel een club die gaat zeggen, hey, weet je wat, zeg je baan als hoogleraar maar op. We gaan jou betalen om voetbal en dan verdien je veel meer.
Na de eerste helft verdwijnen Wiek en Paulien naar huis. En ik ga staan bij een overdekte kleine staatribune. Want daar staan de zogenaamde ultra's. De fanatieke supporters van Helm FC. En dat zijn er ongeveer 20. En ik weet, Engelse supporters staan er onbekend dat ze een hele wedstrijd lang kunnen zingen om hun team aan te moedigen. Maar Helm FC heeft maar één zo'n supporter. En dat is een, denk ik, 10-jarig jongetje. En die schreeuwt echt bijna de hele wedstrijd. Ik dacht eerst, Helm's going away of zoiets. Maar het is Helm's gonna win. En ja, na 20 minuten wil je hem oppakken en over de muur gooien. Maar ja, hij is wel fanatiek. En ja, misschien moedigt het team wel aan. Want ze winnen uiteindelijk met 5-1. En daar zijn alle ultra's heel erg blij mee. En dus mag Helm FC door naar de volgende ronde van de FA Vaas, zoals de amateureditie van de FA Cup heet. Ja, en de ultra's die geloven er wel in. Afijn, we zullen zien.
Ik hoop dat je het kan horen. We zitten op de bank en er is een geluidje.
Het is onze nieuwste ASMR-podcast.
Het lijkt. Paulien, wat ben je aan het doen?
Ik ben een wand aan het breien.
Wand?
Wand. Nou, omdat ik nog weet, toen wij in hoogzomer aan het inpakken waren, dan had ik wel één moment van helderheid van, wacht even, het wordt natuurlijk ook koud. En toen weet ik nog dat ik twee van die mutsen die we hadden liggen, waar Moswachter op stond en echt gebeurt, die hield ik toen zo omhoog, zei ik deze mee. En jij echt zo, nee.
Zo kan van, ik me niks van herinneren.
Ja, maar van, waarom zou je dat? Ja, eigenlijk als je nu achteraf kijkt wat we allemaal hebben meegenomen zitten. Sommige dingen zijn nogal random en andere dingen toch wel heel blij. Ik ben toch blij dat de knoflookpers mee is.
En je had liefst maar, ook mutsen meegehaald.
Nou, nu kan ik lekker breien. Dat is ook leuk.
Want je hebt voor mij al een muts gebreid.
Ja.
In ertegroen.
En voor mezelf.
Ja. Oh ja.
Ja.
Ja. Dat is echt heel mooi. Een knaller.
Zetten we nog wel even op de Insta.
Op de Insta. Ik rol de hele tijd.
Ik zet het op, de Insta. Dat doe je helemaal niet. Hoewel.
Jawel, jawel. Dan zet ik het echt wel op de Insta. Maar je hebt ook weer les gegeven.
Ja, ik heb twee lessen gegeven. Eentje in het schrijven van een column. Dat was heel erg leuk eigenlijk om te doen.
Toen dacht je van, toen had je de hele tijd contact met mij. Toen zei je, ik denk dat er helemaal niemand komt.
Ja, want het was niet met aanmelden. Dus je kon gewoon verschijnen. Maar
tot een kwartier van tevoren zei je nog, ik weet het gewoon niet.
Ik had dus wel een soort, ik maakte de hele tijd powerpoints om dus geloofwaardig over te komen. Dus dat had ik nu ook gedaan. Maar ik dacht een beetje van, ja, als ik daar uiteindelijk met één iemand zit, dan zit ik met mijn powerpoint. En dan, als er maar één iemand is, dan is het misschien ook een heel weird iemand.
Ja, maar dat is wel weer lachen.
Ja, maar er waren dus iets van 16 mensen. Dus prima. Heel veel studenten neerlandistiek. Dus die, weet je, die mij dus ook al een klein beetje kende. Maar ook een totaal, gewoon iemand die het affiche had zien hangen. Heel lieve man uit China.
En wat heb je gedaan?
Nou ja, een beetje gezocht naar wat een goed onderwerp zou zijn om een column over te schrijven voor die mensen zelf. Daar zijn natuurlijk wel manieren voor om je inspiratie een beetje aan te spreken, zeg maar. En die man uit China, hoop ik dat hij een column gaat schrijven over een gigantische vliegende kakkerlak die een keer op zijn gezicht landde terwijl hij in bed lag. En toen daarna ging hij hem zoeken en toen kon hij hem niet vinden. Ik vind het zo. Het was een heel onzekere man, maar ik denk, ja, ik wil gewoon, ja, ik wil lezen wat hij daarover schrijft.
En wat zei hij daar nu over al?
Nou, hij zei,
Ik denk dat het traumatisch was. En ik, dat denk ik ook, ja. Zo klinkt het namelijk wel heel erg. Ik zei ook van, maar, want hij werkte toen ergens in het zuiden. Zeg maar, waar je opgroeide, waren die kakkerlakken daar ook. En toen zei hij, ja, maar die vlogen niet. Dus het enge was dat een vliegende kakkerlak. Ik kan me dat zo voorstellen dat een dier dat je kent, wat al niet zo prettig is, als dat ineens gaat vliegen, dat is wel extra erg.
Ja. Nou, afwachten wat, met wat voor column hij dan komt. Als hij,
of hij
komt,
terugkomt.
Ja.
Als hij terugkomt is ook nog maar de vraag. Maar ik hoop het wel. Het was een leuke sessie. En vandaag heb ik dan met de advanced studenten neerlandistiek, heb ik het eigenlijk gehad over, ja, zinnetjes waarin eerlijk gezegd, of als ik even heel eerlijk ben, hoe je dat kunt gebruiken in een gesprek. En ook daaraan gerelateerd, hoe je op een aardige manier een verzoek kunt afslaan. Of aardig, laten we zeggen, acceptabele manier.
Zo van, kom je vrijdag op mijn feestje?
Ja, en dan hebben ze geoefend bijvoorbeeld van, oei, dat komt geloof ik niet uit. Of, nee, dat gaat niet worden. Natuurlijk gehad over wat dan eigenlijk is. Of, ik hou nog even een slag om de arm. Ter plekke bedacht dat dat uit de zeevaart kwam. Zou dat kloppen?
Tuurlijk.
Jij bent Neerlandicus.
Ja, ik ben Neerlandicus. Hé, hey, misschien is het wel een verrassing voor heel veel luisteraars.
Ja.
Ik ging heel vaak met jou mee als je ergens ging signeren in een boekwinkel.
Ja.
En dan zei ik, ik heb een Neerlandicus.
Ja, want als je dan van die vragen, er zijn heel veel vragen over taal die mij ook niet interesseren of zo. Weet je, van hoe het eigenlijk hoort. En dan denk ik, ja, taal gaat zoals het gaat. En natuurlijk leer ik die studenten iets waardoor ze natuurlijk een beter Nederlands kunnen. Maar weet je, over de precieze regeltjes denk ik altijd van,
nee,
dan zei ik, ja, maar dus dan stelde iemand de vraag van, is het nou? Ik kan niet eens bedenken, nou, is
iets,
het nou?
En dan zei en dat was zo, mijn taak, een beetje naar mij.
En dan zei ik heb daarvoor een Neerlandicus meegenomen.
Ja, en dan wist ik dat ik gewoon moest zeggen, zo is het.
Ja.
En waarom wist ik dat? Omdat ik Nederlands studeerde en had je ook studenten die werkten bij de taallijn. Dat is een lijn die kon je opbellen. Ik weet niet of dat nog bestaat.
Telefoonlijn, ik denk het niet.
Nee, ik denk het niet, Chris.
Ja, maar dan kon je met de telex, heel leuk.
Oké, maar het ging erom. Ik sprak een meisje die werkte daar en die zei, al zijn er twee mogelijkheden, de mensen aan de andere kant van de lijn willen er maar één horen. En dat heb ik toen altijd goed onthouden. Dus ik zei ook bij die avond met jou,
maar dat is eigenlijk wel heel slecht.
Nee, en dan zeg je zo, dat is het. Want dat is in ieder geval goed.
Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk
anders,
niet goed.
Anders krijg je discussies.
Nee, nou, en dat was dan ook die discussie. Jij deed dan altijd zo stellig dat die mensen dan ook echt waren van, oh ja, ja, nee. Oké, dus misschien kan het dan toch ook op de manier waarop ik niet vind dat het, nou ja.
Ja, oké.
Dus dat was heel leuk. We hebben allemaal, en dan moesten ze natuurlijk ook, ik had dan een oefening voor ze gedaan, dat ze dan, één was dan een kunstenaar die een schilderij had gemaakt. Had ik heel lelijk iets getekend op het bord. Daar moesten ze dan bij gaan staan. En de ander, dus moest in tweetallen. De ander was dan de docent van de kunstacademie. En dan moest die kunstenaar vragen van, nou, en wat vind je ervan? En dan moest die docent op een aardige manier zeggen dat hij het niks vond. En er waren heel goede antwoorden. Er was één meisje die zei van, nou, ook heel goed beginnend met nou, hè. Nou, het is heel mooi, maar voor mij is het eerlijk gezegd niet kleurig genoeg. Ook dat voor mij vond ik zo'n goede toevoeging, dat ze dat wist.
En zei er al iemand, wat vind je er zelf van?
Dat is niet aan bod gekomen.
Nou, het klinkt weer als een hele goede les. Waar gaat je volgende les over?
Je moet nog een beetje kiezen. Misschien over soms. Kun jij soms eventjes, of heb jij soms nog wat koffiefilters? Hoezo soms?
Oké, nou, ik ben benieuwd.
Chris, wat heb jij gedaan?
Ik ben naar een klein theater geweest in het centrum van Sheffield. En dat was eigenlijk een soort buurthuis. Toen ik binnenkwam waren er alleen maar baby's en moeders. Ik denk dat er een soort kinderyoga was of babyyoga. Maar ik was daarvoor een luistersessie van het beroemde hoorspel War of the Worlds uit 1938 van Orson Welles. Een van de beroemdste hoorspelen ooit.
Nou, laten we daar geen wel eens niet eens discussie over.
Ja, nee, dat is gewoon zo. Dat is, ja.
Vanwege Orson Welles.
Vanwege
Orson. Omdat hij Welles heet. Nou, maar
Okay.
Dat niveau. Oké, dus Orson Welles.
Orson Welles. Een beroemd hoorspel. Een bewerking van Welles. Andere, ja, H.G. Welles.
Oh, maar dat is boek. Met W-E-L-L-S. Ja,
en die andere is Welles. Orson Welles en H.G. Wells. Ja. Die had War of the Worlds geschreven. En Orson Welles had daar een bewerking van gemaakt voor de radio. Waarbij er ook Marsmannen op de aarde afkwamen en aanvielen. Maar dat hoorspel klonk heel echt. Dus Orson Welles had het zo gemaakt dat het bijna nieuwsberichten op de radio leken. En het verhaal is dat er heel veel mensen in paniek schoten en naar buiten renden en begonnen te schieten naar waar de Marsmannen eventueel aan het landen waren. Mm-hmm. Ik herinner mezelf een foto van een boer op een schuur met een rifle in zijn hand, die dan aan het kijken was waar de Marsmannen waren. Dus en het stond namelijk ook nog diezelfde avond heel groot op Times Square van mensen in paniek. Denken dat we worden aangevallen.
Dat stond echt op Times Square?
Ja, en de volgende dag echt in de New York Times, dat de mensen in paniek waren. Mm-hmm. In alle kranten. En
Voel hem maar.
Ja. Waren de mensen eigenlijk wel in paniek? Dus er is onderzoek naar gedaan. En toen bleek, van alle luisteraars, was er maar 2% in heel Amerika naar dat programma aan het luisteren. Mm-hmm. Want de meeste mensen luisterden naar een ander programma, namelijk een comedy show van een man, een hele beroemde buikspreker. Wat ik een fantastisch beeld vind. Een buikspreker met een show op de radio. Maar daar luisterden alle mensen naar en maar 2% naar Orson Welles.
Zijn er nog opnames van de buikspreker voor de radio? Want...
Ja.
Nee, je kan dan toch gewoon een stemmetje doen? Of dat deed hij dan, of niet?
Ik denk dat hij stemmetjes deed, maar zonder de pop er dan bij. Daar reist hij waarschijnlijk mee door het land.
Misschien was het een heel slechte buikspreker.
Het gaat over War of the Worlds. Het beste, meest beroemde radiohoorspel ooit.
Ja, goed.
En de buikspreker. Kortom, er luisterden heel weinig mensen naar.
Ja.
En als je het ook nu beluistert, het is heel mooi gemaakt. Het begint namelijk gewoon met een aankondiging van... je gaat luisteren naar War of the Worlds van H.G. Wells.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Maar daarna lijkt het inderdaad alsof je gewoon naar een gewoon radioprogramma luistert waar muziek wordt gedraaid.
We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra.
Maar die muziek wordt op een gegeven moment onderbroken met een nieuwsverslag van... wacht even, we gaan zo weer door, maar er komen dingen van Mars op ons af.
Reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity.
En dan is er weer muziek en dan wordt die paniek groter en groter. Steeds nieuwsverslaggevers.
What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the...
Totdat dus de Marsmannen gewoon op ons afkomen. Er wordt gevochten en er gaan mensen dood en er worden verbindingen verbroken.
The gas tank for the automobiles is spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast.
En dat hele gedeelte, wat dus waarschijnlijk heel echt lijkt, in de vorm waarschijnlijk van nieuwsberichten uit die tijd, duurt eigenlijk maar 40 minuten.
Mm-hmm.
En daarna is er nog 20 minuten monoloog van Orson Welles, van ik ben de enige overgebleven op de wereld. Dan komt hij nog een andere man tegen. Maar de vraag is, waarom schreven de kranten dan dat er paniek was uitgebroken?
Want jij zegt eigenlijk, omdat er maar 2% naar heeft gekeken... Ja. Kan die paniek niet zo massaal zijn geweest.
Nee, die kan nooit zo massaal zijn geweest als werd geschreven. En naar zeggen onderzoekers, radio was een nieuw medium. Hmm. En de kranten hadden het ontzettend moeilijk tijdens de depressie. Die werden gewoon niet goed genoeg gekocht. En wat je dan moet doen, is het andere medium aanwijzen als fake medium.
Internet.
Ja, dus je kan ontzettend parallellen trekken. Ja. Dus, en dat was ook precies het woord wat er steeds opdook in die nieuwsberichten. Radio is fake. Dus voor het echte nieuws moet je bij de kranten zijn.
Waarbij het dan ja, toch ironisch is dat dus het nepnieuws werd gebracht door de krant. Ja. Namelijk iedereen is vanwege dat hoorspel totaal in paniek geraakt, terwijl dat meeviel. En is, ja, er zullen wel wat
ja,
mensen...
Ja, ja er was wel paniek. En het verhaal gaat ook dat de politie nog in de radiostudio gekomen is vlak na de uitzending.
En is dat zo?
Ja, dat is volgens mij ook wel zo. En er waren ook heel veel brieven gestuurd van boze mensen. Van ja, ik dacht dat het echt was. En dan las ik weer 2000 brieven. Maar dan blijkt ook dat andere shows veel meer brieven... Want je had natuurlijk ook geen internet. Je kon geen mail sturen. Dus dat viel ook eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar er was wel reuring. Maar zo groot dus als ze zeiden was het niet.
Ja, maar het is heel raar dat die kranten dat hebben gedaan. Want die hebben daarmee het natuurlijk nog groter gemaakt dan het was. Of heeft Orson Welles daar zelf ook iets?
Ja, nou, dat is ook nog zoiets. Orson Welles had dit natuurlijk niet verwacht. Maar stiekem gaat hij hier heel lekker op. Mm-hmm. Want die man was echt een master van ja, marketing en PR. Het goede was ook, hij was theaterregisseur en hij werkte voor de radio. 23 jaar was hij, hè, mm-hmm. toen hij dit hoorspel maakte. En hij was zo druk dat hij zei, ja, ik heb een ambulance gehuurd, zodat ik met een sirene door al het verkeer heen kan om zo snel mogelijk bij het theater te zijn.
Dat is heel aanstellerig.
Ja, maar wel goede PR. Ja. En dat kon hij heel goed.
Dus misschien heeft hij zelf toch ook wel een beetje de hand gehad in het opkloppen van wat er allemaal gebeurde rondom.
Ja, ik denk zodra het in gang werd gezet, dacht hij, hé, hier kan ik garen bij spinnen.
Krantje opgebeld?
Het werd hem wel allemaal in de schoot geworpen.
En wat was de aanleiding dat dit nu niet vertoond, maar verklankt werd?
Het is 85 jaar geleden dat dit uitkwam. En het was ooit gewoon bedoeld als hoorspel voor Halloween. Mooi bruggetje!
Het was Halloween. Dat was voor ons de eerste Halloween, want wij vieren thuis Sint Maarten.
Ja.
Dus we wisten natuurlijk wel van, we moeten een pompoen. En,
nou, we moeten een pompoen. Ik wist helemaal niet waarom we een pompoen moesten.
Nou, ik dacht gewoon meedoen met de locals. Maar wat blijkt nou? Het is ook een heel duidelijk signaal. Dus dat heel leuke wat je op Sint Maarten hebt, dat vind ik altijd heel leuk dat je... Dat je kind dus aanbelt bij een huis en dat er dan wordt opengegaan door iemand die geen idee heeft dat het Sint Maarten is. Dat die zo helemaal van, oh jongens, oh. En die moet dan, dat hadden wij een keer, zo'n man die van, jongens, wat ontzettend leuk. Ik ga even in de keuken kijken en die komt dan met zo'n paar van die soort van bijna over de datumachtige muesli repen van iemand. Of weet je wel, het snoep van zijn puberzoon.
Ik heb alles gehad van met koekjes gewoon, ja, de gewone koekjes.
Nee, maar wat koekjes dan. Nee. Ja, heel leuk. Maar dat heb je hier niet, want er is dus een heel duidelijk signaal, zoals heel veel in Engeland, weer heel duidelijk. Als je een pompoen met een lichtje voor je huis hebt, dan is daarmee gezegd, bel maar aan en we hebben snoep. Heb je dat niet, dan dien je ook niet aan te bellen.
Kortom, wij hadden zelf een grote doos met snoep gekocht.
We hadden een pompoen.
Wiek was verkleed, de avond kon beginnen.
Waar is het snoep?
Hier.
Oh.
1, 2. Trick or treat!
Ooh, I think treat. Ooh, you look wonderful. Ga maar iets meer naar voren.
Deze kinderen zijn allemaal verkleed. Met een bijl en een draak zie ik.
You're welcome. Happy Halloween.
Zo, dat was echt.
Happy Halloween.
Dat was echt een troep.
Als er elke keer van die grote groepen kinderen komen, dan zijn we binnen 10 minuten is onze emmer leeg. De enige oplossing is nou, zelf op pad gaan. Wie, kan je even vertellen hoe jouw kostuum eruit ziet? Of?
Nou, mijn kostuum is één stuk plastic en wat lippenstift.
Maar wat zien we?
Een mes door mijn hoofd. Een soort belmes. En wat bloedstraaltjes van make-up. Lippenstift.
Het ziet er heel goed uit. En nu zijn we bij de buurvrouw. Maar die is volgens mij op pad met haar dochtertje. En de buurvrouw heeft echt haar huis en haar tuin ontzettend versierd.
Wow, grafkistjes in de tuin.
Wat zien we allemaal?
Grafkistjes in de tuin. Een heel blije pompoen.
Botten van mensen. Een hand hier, die komt naar boven.
Ja.
Van botten.
En allemaal zwarte spinnerag op de deur.
De buurman was ook verkleed als geest of spook. En dat wist ik niet, dat mensen die de deur open doen vaak ook verkleed
de
zijn.
De allereerste trick or treat.
Trick or treat.
Trick or treat.
En zo lopen we van pompoen naar pompoen. Door de hele wijk.
Thank you. Happy Halloween. No, thank you. Bye bye. Kijk, nu lijkt het best echt heel goed. Je moet eigenlijk, als je nu de pompoenen wilt zoeken, eigenlijk zoek de pompoenen, tenzij je Halloween vieren ziet. Zo heb ik deze straat ontdekt, namelijk met ik zag weer feestgangers. Eigenlijk moet je waar ze vandaan komen doen. Tenzij je met ze meeloopt. Dat kan ook.
Dit ziet er heel goed uit.
Ja, hier staat een pompoen op een container.
Moeten we achterin?
Ja, maar hoe komen we daar?
Ik denk
ja,
moet.
Want hier staat... Ja, hier moeten we.
Kijk, die had ook een mini-pompoen.
Dat is ook meteen heel Engels. Dat heel veel mensen dus zeggen loop achterom. Want dan kunnen ze een bankstel voor de voordeur zetten. Deze, die rechtse.
Oh. Wow, are you a pirate?
Yes.
Yeah, it looks great. Happy Halloween.
Happy Halloween.
Thank you.
Nou, de buit was, ja, fors.
Heel fors. Ik kan me herinneren dat we bij Joep en Teun de snoepzak steeds zelf een beetje leegden en dan opaten of weggooiden. Want Wiek is nu al 2 dagen aan het eten van ontzettend veel snoep.
Ja, maar ik had ook gek genoeg weer het idee dat Sint Maarten weer meer is. Omdat je daar meer mini-marsjes en meer Snickers en zo hebt. Dus hier is het vaak ook wel een snoepje.
Ja, kleiner gerut.
Ja.
Dat klopt. Ja. Maar goed, Wiek is nog steeds super blij met zijn zakje snoep. En elke keer pakt hij daar weer iets uit en eet het op.
Hij deelt het ook wel.
Soms krijgen we ook
krijgen we
van
ook
die
wat.
Kleine cola-flesjes.
Ja.
Volgende week vertellen we ook nog iets over een Halloween-feestje waar we zijn geweest. Maar dat bewaren we voor volgende week.
Dat is een teaser.
Ja, mooi, dan gaan we eruit met een teaser. Tot volgende week.
Luister weer.
Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Word lid bij petjeaf.com en volg ons op Instagram. Tot volgende week.